Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 119. En daarvan het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. 119, het derde vers. aan u zou worden voorgelezen Handelingen 2, vers 1 tot en met vers 21. Handelingen 2, vers 1 tot en met vers 21. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Vers 1 tot en met 21. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, Jeruzalem, wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degene die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonden zich, zeggende tot elkander: Zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen dan eigenlijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn, Parthers en Medes en Elamieten? En die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamfilië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggen de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus staande met de elven verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, en teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder, die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden.
Gemeente, wij gaan eerst zingen en we doen het uit Psalm 118, de versen 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzeg, is tot verbazing der beschouwers van God en hoofd des hoeks gelegd. 118, vers 11 en vers 12 gaan we zingen. gemeente, wij willen vanmorgen stilstaan bij Handelingen 2. En ik lees u eerst uit dat hoofdstuk de versen 16 tot en met 21. Daar lezen wij Gods woord aldus. Maar dit is het woord wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in het laatste dagen, zegt God: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen, en ook op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren, en ik zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer of voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gemeente, dit gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Het is een toespraak van Petrus. En dan letten we op drie lijnen in dit schriftgedeelte. In de eerste plaats dat die geest is beloofd. In de tweede plaats dat de Heilige Geest is gekomen. En in de derde plaats dat de Heilige Geest werkt. Het gaat dus over de belofte, de komst en de werkzaamheid van de Heilige Geest. Gemeente, eerst maar even een paar dingen gewoon vooraf. Toen ik hier vanmorgen de kerkzaal binnenliep, ik heb daar vanmorgen ook over nagedacht. Dan denk je, het is de 30ste keer dat je het Pinkster-evangelie in de gemeente van Amersfoort mag preken. We hebben 2 moeilijke jaren achter de rug. En dan zie je zomaar weer die gemeente die is gekomen. Met zoveel ook. We hebben de achterliggende jaren wel met weinig mensen en met bijna geen mensen in de kerk gezeten. En we zijn nu allemaal hier weer samen in alle rust en in alle vrede. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar het mag ons best even verwonderen. Want 2000 kilometer verderop is een oorlog. En ik kan u zo 10 plekken op de wereld noemen, en dat weet u ook allemaal wel, waar dit allemaal niet zo is. En waar mensen leven van de hand in de tand. Waar honger is, waar oorlog is, waar verdriet is. En wij mogen hier in alle rust in Nederland samenkomen. Er staat geen politie voor de deur om ons in de gaten te houden. We mogen onze Bijbels open doen. We mogen horen naar Gods goede boodschap voor slechte mensen. En dan moeten we onwillekeurig toch denken aan de tekst uit de Bijbel. Dat de goede tieren neder God zijn die tot bekering leiden. We zingen het ook in Psalm 68. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Ik hoop dat u ook zo de Pinksterdagen mag beleven. Want dan, kijk, als dat nou een beetje vanuit de verwondering en de verootmoediging gaat, dan hebben we vaak aan één woord al wel genoeg. En dan kunnen we zo de hele week weer verder. En dan zou ik bijvoorbeeld in wat ik u heb voorgelezen eens kunnen nadenken, dat de Heer daar nou zo vaak, en Petrus die herhaalt dat maar een paar keer, zegt: Ik zal. Nou, dat zegt God. Dus dat houdt geen mens tegen. En dat zal ook zeker gebeuren. Misschien heb u daar wel genoeg aan voor de komende dagen. Dat de God van de hemel, dat Petrus dat 2000 jaar later in de Pinksterpreek herhaalt: ik zal. Ik zal. 2 woorden in het Nederlands. Ik zal uitstorten. En die woorden vindt u ontzettend vaak terug in de Bijbel. Het begint al in Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten. En dat geeft zoveel moed en zoveel houvast. Dat wij denken, zitten te tobben over weet ik veel wat allemaal. Maar God gaat rustig door met zijn werk hoor. In het leven van zondige mensen. Koning Jezus bouwt zijn kerk. En straks aan het einde van de wereldgeschiedenis, dan staat die gemeente er zonder vlek en zonder rimpel. Dat is de tweede opmerking die ik graag wil maken. En dat gaat over de grote werken Gods. Je hebt wel gehoord uit Handelingen 2, vers het gedeelte, dat de discipelen die grote werken Gods zijn gaan vertellen. De grote werken Gods. De Magnalia Dei in het Latijn. Zo'n boek. En vandaar dat ik dat even citeer. Die grote werken Gods, die worden dan ook gesproken in door de mensen bekende taal. En wat zijn nou eigenlijk die grote werken Gods waarvan u leest in vers 11. De grote werken Gods. Voor jongeren, ouderen, onze jonge mensen. Wat zijn de grote werken Gods? Nou, dan moeten we denken in de eerste plaats aan de schepping. Schepping. Ja, dat is het begin van Gods werk in deze wereld. God heeft deze wereld gemaakt. Het grote werk van de schepping, wat ook in de Bijbel op allerlei manieren wordt bezongen. Denk maar aan Psalm 104. En denk eens aan Psalm 19. De hemel loof, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En vooral in het voorjaar dan, je ziet alles weer openbloeien. Hè? Het is een tijdje droog geweest, dan komt er weer regen en het gras dat bloeit weer en de bloemen bloeien weer. De schepping Gods. Groot werk van God. Tweede plaats, die boodschap van de verlossing. Want we weten, in Genesis 3 is de mens gevallen en dan komt daar die boodschap van God dat hij verloren mensen zal gaan redden en een kerk gaat bouwen. Dat is het tweede grote werk Gods. De verlossing door Jezus Christus. En dat vindt zijn hoogtepunt dan in de komst van de Heer Jezus naar de aarde. De Zoon heeft de menselijke natuur aangenomen. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Onbegrijpelijk. Een moslim zal dat nooit begrijpen. Dat God onder ons gewoond heeft. Dat de Heer Jezus een hand had. Een hoofd, benen dat hij rondliep. We noemen dat met een Latijns woord de incarnatie. En dat de Heer naar het kruis gaan en gestorven en weer opgestaan. Nou, daar zou je natuurlijk al uren over kunnen vertellen. Mag u ook gewoon tegen uw kinderen vertellen in het gezin. Wat u ervan weet van die grote werken Gods. Met elkaar mag u er ook over spreken. Wat weet u nou eigenlijk van dat grote werk van de verlossing? Je merkt soms dat sommige jongeren als je daarover zegt, de Heer Jezus heeft twee naturen. Laten we daar eens iets over zeggen. En waarom dat zo belangrijk is. Een goddelijke natuur en een menselijke natuur. En waarom de Heer Jezus nou die twee naturen had. En dat is erg belangrijk. En het is ook wel mooi als iemand kan vertellen dat hoe hij nou persoonlijk dat belang van die goddelijke natuur van de Heer Jezus heeft leren kennen. Dat is ook heel belangrijk. Maar God is almachtig. Ja. En wij zijn machteloos. En wie moet ons nou redden? Ja, een almachtige God. De Heer Jezus is de almachtige God. Het was vanmorgen een stukje van Luther. En Luther zegt, breng je probleem bij de Heer en houd aan. Jozef heeft 12 jaar gebeden of de Heer hem wilde helpen in Egypte. Hij is niet na 1 jaar gestopt. Hij heeft doorgebeden. En tenslotte heeft God hem verhoogd. Na 12 jaar. Dus gewoon doorbidden. De eerste grote werk, de schepping. Tweede grote werk, de verlossing. Derde grote werk, daar gaan we dus deze dagen over naar. Dat is de uitstorting van de Pinkstergeest. En dat de Heilige Geest is naar de aarde gekomen. En dat die geest in Nederland en alle andere landen, de zendingsvelden. En dat niemand die geest meer tegenhoudt. De wind blaast waarin hij wil. Dat is de Pinkstergeest. In het Oude Testament was die aanvankelijk nog wat beperkt tot het volk Israël. En met de Pinkster, dan zien we zo die geest gaat waaien. En overal in dat grote, donkere Romeinse Rijk, met zijn afgoderij en zijn losbandigheid en zijn geweld, steekt God allemaal lichtjes aan. Die gaan branden. Maar Paulus is er iedere keer verwonderd over. In Efeze en in Korinthe en in Rome en in Antiochië. Dat is het werk van de Pinkstergeest. Nou, denk erom dat ze er in de hel boos over zijn. De duivel is de knarse tanden dat die Pinkstergeest onweerstaanbaar doorwerkt. En tenslotte, ik zal scheppen, ik zal verlossen, ik stuur die geest. En wat komt er nog meer? Nog één groot werk waar een heleboel over staat in de Bijbel, wat wij wel eens een beetje vergeten. En dat is dat God beloofd heeft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat moet nog gebeuren. Als Jezus terugkomt, dan komt er een oordeel, dat eerst. De goddelozen en de rechtvaardigen. En dat kunt u over lezen bijvoorbeeld in Matthäus 25. Lees dat eens, hè, hoe dat nou straks zal gaan op de oordeelsdag. Hij zegt, heer, ik was hongerig en ja, u hebt mij niks gegeven. Ja, ik zat in de gevangenis en ik was verlaten en ja, lees u maar gewoon de Bijbel. Hoe dat straks zal gaan uit die orde zijn. Daarna komt er dan een hele nieuwe hemel en nu haalt God de zonde van deze wereld af, wordt helemaal vernieuwd. En dan komt er een wereld die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord. Nou, gemeente, één ding, dat gaat onze stoutste verwachtingen te boven. Dat het dan uit de hemel neerdaalt, dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen. Er zijn een paar dingen over in de Bijbel, alle tranen worden van de ogen afgewist. Er zal nergens rouw zijn op de berg mijner heiligheid. Zoals het water is, zo zal de hele wereld bevuld worden met de kennis van de Heer. Dat moet nog, dat zal dus gebeuren. Dat komt, weet je niet wanneer, maar het komt eraan. Ik zal, doe God, dat zijn de vier grote werken. God, hebben jullie vier? Hebben jullie al iets om de komende dagen zo wat over na te denken? In de derde plaats nog een opmerking. Dat is voor de kinderen, voor de kleine kinderen. Ik heb dat gezegd al, hè. Die Pinkstergeest die wordt uitgestort. Dat zien we ook in vers 17. Dat Petrus dat preekt. Dat God dat in het Oude Testament al had gezegd. Ik zal uitstorten. Vers 17. Van mijn geest. Op alle vlees. Met alle vlees worden allerlei soorten mensen bedoeld. Vervolgens gaat dan Petrus en Joël ook. Die gaat die soorten mensen noemen. En dat is wel nuttig, want kijk. Wij hebben allemaal zo de gedachte dat de geest, dat die beperkt blijft tot een beperkt, selectief groepje mensen. Die lid zijn van een bepaalde kerk. Die ook nog weer dan binnen die kerk bepaalde, ja, dingen hebben of kunnen en zo. En dat er dan tenslotte die geest bij een, ja, uiteindelijk misschien alleen maar bij mezelf aan het werk is, hè, weet u wel. Dat soort ideeën hebben we vaak. En dan zitten we boven de piramide en dan onder is het allemaal, ja, dat is, ja. Maar zo werkt de geest helemaal niet, gemeen. Nee. Alle vlees, alle soorten mens. En dan noemt Petrus drie soorten mens. Hij zegt, eerst gaan we maar eens even over zonen en dochteren. Hij zegt, over zonen en dochteren. Nou, je hebt in de wereld twee soorten mannen en vrouwen. Dan lees de Bijbel maar door. Eva was een kind van God en Adam. Abraham en Sarah, Isaac en Rebecca, Jacob en Lea. Je hebt een hele rij vrouwen. Maria, de moeder van de Heer. Het is dus niet alleen beperkt tot mannen, maar ook vrouwen. Hoewel natuurlijk man en vrouw elk een aparte taak hebben. Het is niet zo dat Paulus zegt, vrouwen moeten ook preken. Dat vindt Paulus niet goed. Vindt de Bijbel niet goed. Man en vrouw wel verschillende taak. Maar God werkt onder mannen en vrouwen. Dat is de eerste groep. Tweede. Jongelingen en ouderen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Uw ouderen zullen dromen dromen. Jonge mensen en oude mensen. Dat is ook een onderscheiding. Hè? Je hebt jongens van 20 en meisjes. En je hebt ook mensen van 80. Dat is een leeftijdsverschil. En nu doen wij wel eens alsof de Heer vooral werkt in mensen zo van een jaar of 30 of zo. Of oude mensen. Dat de boodschap van de Bijbel iets is voor oude, bestudeerde mensen die het een beetje begrijpen. En dat is op zich niet verkeerd dat we het begrijpen. Maar God werkt onder allerlei soorten mensen, ook onder kinderen. Soms ook onder hele kleine kinderen. En soms onder kinderen die nog geboren moeten worden, Johannes de Doper. Dat mogen we niet vergeten, ook voor de kinderen. Het is enorm groot voorrecht als we al een heel jong de Heer mogen vrezen. En God met zijn geest werkt in kinderen en in ouderen. En misschien ben u al heel oud, dus ik kan er niet meer bekeerd worden. Nou echt, uw ouderen zullen dromen door. Dan hebben u nou de komende tijd stof voor het gebed. U zegt, Heer, het staat in de Bijbel. U hebt het gezegd. Wil u het ook bij mij doen? En denk erom, de engelen vinden dat goed hoor, dat u de Heer vangt, zegt Luther op zijn woord. Dat noemt Luther de brutaliteit van het geloof, noemt hij dat. Mooi is dat, hè? Luther van die prachtige uitspraken. Dat je de Heer vangt op zijn woord. De brutaliteit van het geloof. Dus jongens en meisjes, ouderen en jongeren. Dus leeftijd staat God ook niet in de weg. En tenslotte nog iets. Dan staat er in de dienstknechten en dienstmaagden. Wat bedoelt de Heilige Geest daar nou mee op? Nou, kijk. Genade is natuurlijk ontzettend groot, hè, als God dat uitdeelt. Zo ontzettend rijk. En weet u wat wij nog vaak denken? Dat, ja, kijk. U snapt het allemaal wel, u voelt het ook allemaal wel aan. Iets heel moois, iets heel belangrijk, dat geef je natuurlijk aan een heel belangrijk iemand. Ja. En de wat minder belangrijke mensen, ja, nou ja. Ja, die krijgen ook wel wat, maar de kruimels. Dus wij hebben in onze gedachten altijd een beetje de top. En dan langzamerhand kom je bij de gewone mensen en zo. En dat genade, dat is nou echt iets dat God alleen maar geeft aan belangrijke mensen. Aan de keizer en aan de koning en aan Paulus. En nee, nee. Die geest wordt uitgestort. En dan schrijft later Paulus ook in de Korinthebrief. Dat de Heer nou juist dat onedele, het verachte, heeft uitverkoren. God rekent helemaal niet met allerlei rangen, gangen en standen. Laat ik dat nog maar even een beetje toe. Het is echt niet zo dat je als dominee een streepje voor hebt bij God of zo. Nee. Dienstknecht en dienstmaagd. Onderaan begint Paulus. Petrus. En overal waait die Pinkstergeest. En ja, deze en die is in Sion geboren. En misschien heeft God er wel een behagen in. Om al die grote, hoge mensen voorbij te gaan. En dat onedel op te zoeken. Dat is ook wel heel ingrijpend, hè. Dus drie soorten mensen, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, hogen en lagen. Belangrijk, hè, dat gezegd. Dat staat nu allemaal hier in de Bijbel, in die preek van Petrus. Het is op de Pinksterdag, zijn we daar bijeen. De Heilige Geest wordt uitgestort en dat kunnen we lezen in vers 1 tot en met vers 13. En dat geeft ook reactie. Want sommigen zijn daarvan verwonderd. Er staat in onze Statenbijbel, ze ontzetten zich. En dat, ja, in het oorspronkelijke woord staat eigenlijk, een Grieks woord betekent in extase, verwondering. Hoe is dit mogelijk? Het is dus niet zo dat ze zeggen van, nou ja, wat raar en zo. Nee, het is verwonderd. Ontzetting, verwondering en ook twijfelmoedig. Ze zeggen, hoe kan dit? Wat is hier aan de hand? En anderen die zeggen, ja, dat zijn dronken mensen. En ze zeggen het over mensen, 's ochtends 9 uur, weet u wel. Nou, als ik u zo aankijk, dat is, de beschuldiging is al zo raar. Hè, dat je mensen ziet lopen in die tempel en zeggen, nou, die zijn dronken. Om 9 uur 's ochtends. En een Jood mocht pas eten om 10 uur na het morgenoffer. Dus dat is een hele raar. Maar goed, dan ziet u ook hoe raar de duivel soms bezig is. En hoe gemeen die soms ook bezig is om dat goede werk van God tegen te houden. En dan begint Petrus te preken. Vers 14, maar Petrus staande met de 11. En eerst zien we dus in dit hoofdstuk de uitstorting van de Pinkstergeest en de reactie daarop. In de tweede plaats, en dat is het belangrijkste stuk uit hoofdstuk, een preek van Petrus. En die loopt door tot en met ongeveer het 37e vers. En dan bij vers 37 tot en met het einde, daar hopen we morgen over te spreken, gaat het dan over de vrucht. Wat dat nou precies uitwerkt, die Pinkstergeest en die preek. Dus de geest en de preek. En de Heilige Geest die de preek van Petrus gebruikt, zodat er 3000 mensen tot bekering komen. Nou, als we naar het stukje vanmorgen eens lezen, dan zien we daar in een paar lijnen. In de eerste plaats, dat Petrus er nogal de nadruk op legt, dat die Pinkstergeest beloofd is. Ja. En God heeft het beloofd, en nu op de Pinkster heeft hij het ook gedaan. Dat is Gods gewone weg. In de Bijbel, in de heilsgeschiedenis en ook in de heilsorde. God die zegt is iets. En dat haakt in je hart. En dat maakt werkzaam. En als het nou van onszelf is, dan vergeten we dat na een poosje weer. Als het nou van God is, dan blijven we ermee werkzaam. Ik zal. Gemeente echt. Jozef, en dat was van God. En toen had hij een mooie kleer van zijn vader gekregen en zo. En toen kwam hij in de put. En toen duurde het vervolgens 12 jaar lang voordat hij verhoogd werd. 12. En in die 12 jaar kwam het allemaal dieper, zakte hij allemaal dieper weg in de put. En dan kwam tenslotte in de gevangenis in Egypte terecht en die werd allemaal wel. Die gevangenis, dat waren geen huizen waar hij het nou fijn had. Ja. En toch bleef Jozef bidden. En toch moet maar steeds bidden. Zeg, Heere, ik zal dat hebt u beloofd. U doet het nou ook bij mij doen. En dan citeert Petrus. Dat is God beloofd uit de profetie van Joël. Dat is een van de kleine profeten en Petrus had ook kunnen citeren uit de profetie van Jesaja en uit de profetie van Ezechiël. Ezechiël 37, ja. Maar laten we bijvoorbeeld eens zo'n stukje lezen in het Oude Testament. Het stukje bij Petrus staat hier, maar een ander stukje wat ook gaat over die geest. Jesaja 44, want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op de drogen. Ik zal mijn geest op uw zaad uitgieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zullen uitspruiten tussen het gras en tussen de wilgen en aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heeren en die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heeren en zich toenoemen met de naam van Israël. Dan moet u even weten dat Jesaja dit schreef in de tijd dat Jeruzalem min of meer door de Babyloniërs werd omringd en dat het niet zo goed en door de Assyriërs. En dat het een hele moeilijke tijd was. En dan zeg je, Jesaja, let op. Kan nu wel moeilijk zijn, maar de Heere gaat door en die geest komt er. Dus die belofte geeft moed. Die belofte die de Heer graag van die geest in het Oude Testament bij Jesaja, bij Joël en bij Ezechiël en bij alle profeten eigenlijk. En Petrus benadrukt, daar gaat er ook uitvoerig op in en citeert het ook uitvoerig, dat van Joël. En waarom nou eigenlijk? Kijk, Petrus preekt, hij houdt een toespraak. En nu hebben we allemaal wel eens als mensen zelf iets zeggen. Hè? Ik kan natuurlijk tegen u zeggen van, nou, u krijgt morgen van mij 100 euro. Dan denk ik, nou ja, ik moet eerst maar zien en dan zal ik het wel geloven. Ja, dat is met mensen worden. En een hoop beloften, dan komen we ook helemaal niet na en zo. Dus aan mensen worden, er zit altijd wel een luchtje aan. Dat er zijn een heleboel dingen die mensen zeggen die helemaal niet waar zijn. Is God nou iets beloofd? God is beloofd. Moeten we dan ook zo denken? Moeten we dan ook denken, ja, God heeft het wel in het Oude Testament gezegd. Ja, we moeten nog maar eens kijken of het gebeurt. Nou, sommige mensen gaan zo met de Bijbel om. Maar zo mogen wij dat natuurlijk niet doen. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Maar God heeft gezegd, gebeurt ook echt. Dat is niet zomaar een misschientje. Dat is het eerste wat Petrus benauwd zegt. Dit zijn woorden van God. Bedenk dat. En wat hier gebeurt, dat doet God. De Almachtige, de Heer Jezus, die is opgevaren. En die God is. Dus dit zijn goddelijke woorden. Dit is een goddelijk werk wat hier op de Pinksterdag gebeurt. En daarom kan niemand dat tegenhouden. Mooi is dat, hè? Belangrijk ook. Dat als we de Bijbel open doen, en die woorden ik zal tegenkomen, dat het woorden niet zijn van mensen, maar van God zelf. En dat nou die grote God, de schepper van de hemel en van de aarde, die wij door de zonde beledigen, vanmorgen tegen mensen zegt, ik zal. Dat doe ik echt. Je hebt het in het gewone menselijke veer ook wel, dat je op een gegeven moment mensen ontmoet en zegt, ik kan er geen woord meer aan kwijt. En God zegt, die mensen, die zijn met de rug naar me toe en toch geef ik hun een boodschap. En toch zoek ik die mensen op. En toch laat ik bij monden van Petrus die woorden van mij klinken. Wat is dan een wonder, hè, als die woorden van God niet alleen gesproken, maar ook doordringen in uw hart. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, jongens en meisjes, ouderen en jongeren, hogen en lagen. Ja, dat heeft God beloofd en God heeft het ook keer op keer beloofd. Want dat is ook wel mooi in het Oude Testament. Kijk, wij kunnen iets één keer zeggen. En dan komen we er verder niet meer op terug en dan zeggen we, nou, we hebben het gezegd, klaar. Maar God heeft het in het Oude Testament bij monden van Jesaja gezegd, dat die geest komt. Hij heeft het bij monden van Joël gezegd, hij heeft bij monden van Ezechiël gezegd. En zo kunnen we een heleboel plaatsen aanwijzen in het Oude Testament waar God dat iedere keer heeft gezegd. Waarom dat toch iedere keer? Nou, A, omdat wij het makkelijk zouden vergeten. En B, herhaling betekent in de Bijbel altijd, bedenk, dit is echt waar. Je hoeft niet aan te twijfelen. En wij ook in het gewone leven. Dan zeg je, herhaal het nog eens. Maar ja, bedenk, het is echt waar. Dan herhaal het nog eens een keer. In sommige talen is het zelfs zo dat als je enkelvoud, dan zeg je één keer. Bijvoorbeeld in het Indonesisch, tuan. Heb je een heleboel mensen zeggen, tuan, tuan, dan haal je het gewoon een keer.
En het belang kun je dus ook door herhaling onderstrepen. Dat zie je ook in het begin van de Bijbel. Stervende sterven. Ten dagen zult u de dood zijn. Dat staat in het Hebreeuws eigenlijk. Stervende sterven. Dus God zegt, sterven, sterven. Het is belangrijk. Dus God heeft het gezegd. En God heeft het herhaald. En ik geloof eerlijk gezegd, gemeente, dat God dat vandaag nog doet. Hoe weet je nou of die genade Gods in je leven is? Nou, dan komt God er dus op terug. En daar kan ik natuurlijk breed een beetje aan uitwerken, maar Gods kinderen weten nou wel van dat de Heer de Bijbel een onderwijs gaf, bevindelijk persoonlijk onderwijs. En dat ze dan door de week later of twee weken later of een maand later in de kerk zitten en dan, hè? Kom zomaar terug. De Heer herhaalt. Hij zegt het en herhaalt het. Zo ook in het bevindelijke leven. Ken u dat geheim? Dat maakt ons ook begeerig naar die belovende en de volbrengende God. En nu gaan we naar de tweede gedachte. En dat is dat de Heer wat hij beloofd heeft ook doet. En dat zegt Peter hier ook op de Pinksterdag. En dan gaan we in onze tweede gedachte bij stilstaan. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 109 en daarvan het 13e vers. Uw gunst is groot, zij is bestendig. Verlos mij dan, ik ben ellendig, nooddruftig. Ik voel mijn knacht verbroken, mijn hart met wond op wond doorstoken. En wat er verder volgt. De belofte van de geest in het Oude Testament door God zelf en in de tweede plaats de komst van Gods geest. Dat lezen we in het begin van dit hoofdstuk en Petrus gaat dat voor de mensen in de tempel verder uitleggen wat er nu precies gebeurt. En daar moeten we eerst even bij stilstaan wat nu eigenlijk precies het komen van die geest in deze wereld betekent. Want als je dat gemiddeld op de catechisatie en op huiszoek vraagt, dan zijn de meeste mensen, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. En dat is natuurlijk wel jammer. Want dat betekent dus gebrek aan onderwijs vanuit de Bijbel. Wat is nou de komst van die Pinkstergeest? Is dat dat we gaan voelen of zo, dat het waait of dat we persoonlijk iets gaan voelen? Nou, dat zou het kunnen zijn, maar hoeft nog niet. U weet wel, mensen voelen een heleboel. Je kunt wat voelen doordat je buiten loopt. Je kunt wat voelen doordat je slechte dingen doet. Dan gaat je geweten wat zeggen. Je kunt ook wat voelen als je in de kerk zit. En geloof en gevoel hangen wel samen. Geloof en gevoel, dat is niet zelden natuurlijk. Dat hoop ik dat u ook wel weet. Geloof is dat zich richt op wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Dat gaat natuurlijk wel met ervaringen gepaard. Maar dat is meer, geloof is altijd meer dan ervaringen. En wat is dat nou, die Pinkstergeest die naar de aarde kwam? Hè? Nou, eerst, we weten allemaal wel wat het betekent dat de Heer Jezus kwam. En toen is de Zoon van God, heeft de menselijke natuur aangedoen, lag hij in de kribbe. En u is heden geboren de zaligmaker. Dat hebt u helder. Wat is nou de Pinkstergeest? Nou, die Pinkstergeest was tot aan de Pinksterdag alleen werkzaam, vooral in het volk Israël. Incidenteel. He? Dat was beperkt. De hele wereld kende Gods goede boodschap van verlossing nog niet. En wat is er nou met de Pinksterdag gebeurd? Die geest, die is uit de hemel, is nog wel in de hemel, die kwam ook naar de aarde. En die is ergens gaan wonen. Die woont dus nu op de aarde, die woont ook in de aarde. En weet u waar die is? Gewoon in de gemeente Gods. Dus als wij hier kerk houden, dan zijn de engelen er, die zien we wel niet, dat zijn geesten natuurlijk. Maar als we hier kerk houden en dan woont ook Gods geest hier, dan, ja, dan kunnen we die geest bedroeven. En dat moeten we niet doen natuurlijk. Die geest gaat wel zo van hart tot hart. En vanaf de Pinksterdag heeft die kerk, de Heilige Geest, een woning, niet alleen in de hemel, maar ook hier op de aarde. In die gemeente Gods. En, tweede, die geest beperkt zich niet tot één volk of tot een bepaald groepje mensen. Nee, die geest is net als de wind, die waait waarin hij wil. En dat is natuurlijk bemoedigend, bijvoorbeeld voor zendelingen. Want wij denken misschien wel eens dat God alleen vooral in blanke mensen werkt. Nou, echt gemeente, dat is zo'n grote vergissing. Echt waar. Dacht u dat er straks op die dag der dagen niet een heleboel... Er staan misschien wel veel meer donkere mensen. In de Bijbel kom je ze al tegen. De kameling en zo. Hey, dat is echt een hele grote fout. Die geest die gaat waaien. En die waait dan op een soevereine manier, zeggen wij. En de Bijbel zegt, wordt uitgestort. Zullen jullie wel staan, vers 17. Ik zal in de laatste dagen, dus dat is de laatste bedeling in het heil, dus vanaf de Pinksterdag en tot aan de wederkomst, dus de periode van de laatste dagen. En dan woont die geest dus in de gemeente en die geest die... Ja, die trekt eigenlijk rond in deze wereld, in de gemeente. Dus als u nou hier niet komt, als u kunt, dan, ja, dan zult u van die geest niet zoveel merken. Als u komt en wordt gepreekt, of preek gelezen, zult u ook merken dat die geest er is, dat die hier woont. Kunt u zijn werk ook aanschouwen. Dus naar de kerk komen is op zich best wel belangrijk, als we natuurlijk kunnen. Het kan natuurlijk zijn dat we door ziekte of zo verhinderd zijn. En dan mogen we thuis meeluisteren. Maar die geest werkt in de gemeente. En dan staat er nog iets bij. En dan staat er bij. In het laatste tijd, dus niet alleen het volk Israël, maar wereldwijd. En dat is natuurlijk het mooiste dat in de Bijbel is. Dat boek Handelingen leest. Hè. Dan gaat het evangelie naar Antiochië, heidense stad. En toen dachten Petrus en Johannes en Andreas, gaat dat nou wel goed? Ik vond dat toch maar een beetje raar eigenlijk. Want die mensen waren niet besneden. En die hielden ook de Joodse feesten niet. En die hadden ook niet die kleren die ze in Jeruzalem aan hadden en zo. En heel raar en zo. En toen kwamen er ook nog mensen bij. Zeiden, nee, maar als ze christen worden en Jezus gaan aanbidden en verheerlijken, dan moeten ze wel besneden en dan moeten ze de wet houden en de ceremoniën. En hij ook met die mensen ook. En toen hebben ze daar in Johannes handelingen 5 over vergaderd. Wat regels opgesteld, hoe dat dan moest. En dan zie je zomaar hoe het evangelie die wereld van toen introk. In Turkije, in Griekenland, in Rome, in Syrië. In Noord-Middels en het zuiden. Zo ging dat evangelie verder. Grote tangbeweging eigenlijk. De ene kant kwam die uit in Marokko. En de andere kant kwam die uit in onze delen waar wij nou wonen. En zo gaat die geest verder, zo waait die geest door. En dan wordt er nog iets bijgezet. Die geest die wordt uitgestort. Ik weet niet welke idee u heeft bij het woord uitgestort, maar dan hebt u niet het idee bij een apparaat waar elke keer een druppeltje uitvalt. Hè? Een injectienaald bijvoorbeeld en dan komt er weer een druppeltje uit. Die geest wordt gedruppeld. Nee, dat staat er niet. Die geest die wordt uitgestort. En dat betekent dat die geest in zeer overvloedige en zeker in het besef van de Bijbel, tot nog toe alleen het volk Israël en zo, en dan gaat die Pinkster, die gaat daar waaien in die wereld. Een stokbewaarder en Lydia en, nou, u hoeft het hele handelingenboek maar door te lezen. Op de Pinkster 3000. Nou, bij zoveel mensen zitten hier nog niet eens in de kerk. Stel me dat die Pinkstergeest, ja, die is uitgestort. En er werden 3000 mensen bekeerd. Van ongehoorzaam gehoorzaam, van dood werden ze levend. Van zoekers van zichzelf werden de zoekers van God. Ja, uitgestort. In rijke mate. Ja, zegt u, maar daar zie ik nou niet zoveel van. Nou, dan ligt er misschien een gebrek in uw ogen. Dan moet u vragen om helder licht in uw ogen, heren. Mag ik dat nou ook zien? En denk dan bijvoorbeeld ook maar weer aan die grote apostel Paulus, die zegt niet van driekwart van de stad Rome is tot bekering gekomen. Daar ben ik zo dankbaar voor enzovoort. Nee hoor, 100, 150 man. En dat vond ik dan zo'n groot wonder. Want dat hele Rome is een afgodische stad. En dat ging een kleine lichtje branden. Maar later werd dat meer. En zo is die kerk daar gegroeid. En zo groeit die kerk vandaag ook nog. Eén zondaar die ze bekeert, een oude dominee, zei, oh, een kind van God telt voor 300. Nou, dat is toch. En dan komt die kerk plotseling zomaar vol. Uitgestort. Met een overvloedige mate. En dan, dat ik net verteld, over allerlei soorten mensen. Dus wij hebben bepaalde ideeën en bepaalde hokjes en vakjes en zo. Houdt de geest zich helemaal niet aan. Nee hoor. Kan wel zijn dat de Heer denkt, die jongen, die is gisteravond naar de disco geweest. Maar dat wil ik niet. En dan gaat die geest blazen. En dan kan hij best 5 jaar later dominee zijn. Ja, zo werkt God geest. Kan. Ik zeg niet dat het zo gaat, maar dat kan. Of God ziet iemand naar het voetbalveld gaan in Amsterdam, Rotterdam, bij Ajax en Feyenoord. En ik, die jongen, dat meisje, dat wil ik niet langer. En die geesten, waar, hoe dan? Gemeente, God die heeft aanleidingen en dingen. En God kan iemand ziek maken, God kan iemand ergens brengen toevallig, of God kan het ook onweer geven. Dan gaat iemand in het halletje in de kerk staan, of een foldertje. Weten we allemaal niet wat God gebruikt. God die kan alle dingen gebruiken. En dan wordt de mens een beetje wakker geschud. Dan wordt het cement een beetje uit zijn eigen gebouwd bouwwerk gehaald. En dan rammelt er van alles. En dan begint die geest te waaien. En dat is dan altijd de oorzaak van de bekeringen van het geloof. Dus de aanleiding kan van alles zijn. Ziekt, toevallig en noem maar op. Oorzaak is altijd woord en geest. En in dat woord twee dingen. In de eerste plaats komt God daar met zijn wet. En dan ben ik al bezig met het werk van de Pinkstergeest. Nee, laat ik het eerst eens anders zeggen. God komt eerst met een aanbod. Hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. En dat meent God. Mijn dochter, geef mij uw hart, dat meent God. God liegt niet. God zegt niet, ik zeg het wel, maar ik bedoel iets heel anders. Nee, God meent dat. Maar wij luisteren vaak en we denken dat God dat wel niet zal menen. En dus gaan we verder met ons leven. En dan komt God met zijn wet. De jongen, denk erom, ik heb jou gemaakt. Ik ben je schepper. En ik heb ook een recht op je leven. En ik stel een eis. Namelijk gehoorzaamheid. En in het licht van die wet, en de vloek van die wet, hebben we 1 Korinthe 15 gezien. Hè? Dat de dood is overwonnen en de zonde en de wet die eist. Denk u er eens over na, hè. En dan, ja, die wet gaat eisen en die wet die veroordeelt ons tot de doodstraf. Want als iemand zondigt, die zal de dood sterven. Dat staat in Genesis 2. Wie ongehoorzaam is, moet de dood sterven. En dat is de eis en dat is ook de vloek van de wet. En dan, gemeente, dan wordt de mens heel stil. En dan brengt God hem op dat punt dat hij eens wordt met God. De Heere, ik ben zo gezondigd. Dat als u mij straft op, dan heb u het recht. U bent recht in al uw weg en werk. Daar brengt de Heilige Geest door die overtuiging met wet. Dan zou ik natuurlijk heel uitvoerig over kunnen naam, maar dat u dat even weet, hè. En dan komt Gods geest door dat woord met de genade, wet en evangelie. En de genade betekent dat God het, zonder dat wij er iets voor hoeven te doen, schenkt. En zegt, hier, alsjeblieft. Ja? En dat is Gods genade. En dat noemen we dan vrije genade, dat noemen we soevereine genade. Eenzijdige genade. En de God dan verheerlijk in de Jezus. Heeft de wet voldaan. Van Gods recht voldaan. En dan, ja, dat wordt dan het grootste. Dan gaan we het eerst een beetje zien. En in de tweede plaats ook geloven. En geloof betekent niet alleen anderen, maar ook mij. Nou, dat even. Ja, bij mijn tweede gedachte dat die geest wordt geschonken, beloofd en geschonken. En tenslotte nog in de derde plaats. Daar ben ik nu al een beetje op vooruit gelopen. Dat is de werkzaamheid van de geest. Hè, Petrus die citeert het Oude Testament, Joël. Hij legt dat uit. Dat is altijd de bedoeling in de preek, dat we dat woord van God gaan uitleggen. Want Petrus die zegt ook van dit wat nu in Joël stond, dat heeft de Heer Jezus gedaan. In vers 33 zegt hij dat de Heer Jezus die geest heeft uitgestort. En dan vroeg Petrus en dan vroeg Joël er nog iets aan toe. En dat is vers 21. Grote tekenen zullen gepaard en het zal zijn dat niemand die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is wel een hele belangrijke tekst. Wat wordt er nou bedoeld met het aanroepen van de Heer? Dat is een uitdrukking die komen we al heel vroeg tegen in de Bijbel. Die komen we al tegen de tijd van Seth, dus aan het begin van de Bijbel, Adam en Eva en hun kinderen. Die gingen de naam des Heeren aanroepen. Dus die uitstorting van de Pinkstergeest, beloofd, gekomen en dan werken. En ja, dan gaan mensen. Er staat hier, hè, dat zal ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig. Die brengt dus tot de zaligheid. En wat is dan dat aanroepen van de naam des Heeren? U hebt allemaal een Statenbijbel, daar staat een kanttekening bij, bij dat woord aanroepen. En die wil ik gewoon maar even voorlezen. Dat is kanttekening 44. Dus het zal zijn dat ik die de naam des Heeren zal aanroepen, zal gered worden. Behouden, die komt dus straks in die grote nieuwe wereld, in dat vierde grote werk van God. Die vernieuwde hemel, die vernieuwde aarde. En wat is dan dat aanroepen? Dat is hem, Christus, voor de zaligmaker met een waar geloof erkennen. Dat is het eerste grote werk van Gods geest. Dat hij zondaren laat zien dat ze Jezus nodig hebben en dat ze door de genade Gods, Christus, door een waar geloof erkennen. Nou, dat is wel heel belangrijk. We hebben ook wel genacht bij, toen we de catechismus nadachten, wat doet nou die Pinkstergeest? Nou, die Pinkstergeest, die, ja, die laat ons zien dat we de Heer nodig hebben. En het ware geloof, dat is een gave en ook een oefening, die, dat is die hand die die genade Gods aanneemt. En daaruit leeft. Dus dat is het eerste grote werk van de Heilige Geest. Beloofd, gekomen en werkzaam. Tweede plaats staat in die kanttekening. De zaligheid in hem alleen zoeken. Dat is ook wel even belangrijk, hè? Die de naam des Heeren aanroepen, in hem geloven. En dan hun behoud in hem alleen zoeken. In Jezus. Dat is ook nog wel een heel moeilijk puntje. Ja, het is moeilijk. Want het gaat dan over redding. Het gaat over eeuwige redding. En gemeente, u weet wel, dan, ik begin niet bij u, ik begin gewoon bij mezelf. En dan ben je 66 jaar. En dan kijk je eens in je bak met preken die je gehouden hebt. En denk nou, dat zijn toch wel een heleboel preken. Ja. Eigenlijk wel fijn voor de Heilige Geest dat ik zoveel preken heb gehouden. Ja, nee. Tuurlijk, we hebben ook wel gebrek. Maar, en is ook wel tekort. En niet alle preken waren even goed. Maar toch is dat wel een stuk beter dan bijvoorbeeld die man die bij ons de kliko's ophaalt. Of die moeder die de hele dag bezig is om de kinderen op te voeden. Nee, maar dan dat preken houden en dat vindt God toch wel een stuk belangrijk. En dan gaat de hemelpoort een heel stukje beter open dan als je alleen maar bijvoorbeeld bij de plantsoenendienst hebt gewerkt of zo. Ja, nou, zo denk u, zo denk ik. En zo denkt de Heilige Geest dus niet. Weet u wat de Heer doet? Als God een mens begint, dan wordt hij een nul. Een nul. Gewoon een nul. 0,0. En als die grote nul, krijgt hij volgens vanaf zijn bekering tot aan zijn sterven één grote les te leren. De zaligheid alleen in Jezus zoeken. En gemeente, ja, dat is de praktijk. Dat van ons alles niet meer meetelt. En wat is dat een moeilijke en wat is dat ook een gezegende praktijk. Alleen in hem zoeken. En ik heb dat al veel meer gezegd en ik herhaal dat nog gewoon. Alles wat u meer hebt dan de Heer heeft, dat moet er gewoon allemaal af. En alles wat u minder heeft, daar kunt u God niet mee ontmoeten. U kunt God niet meer ontmoeten omdat u een goede kerkganger of een best mens, dat u schouderklopjes van uzelf krijgt of van iemand anders. Daar hebt u allemaal niks aan. Het gaat om die ene naam. Het gaat om die ene koning. Ze zagen niemand. En Jezus alleen. Belangrijk hoor. Echt waar, daar komt het voor mij, voor u allemaal. Daar hangt ook Gods eer mee samen. En zet die kanttekening nog een ding. Hem, om dezelfde ook als alle noden aanroepen en hem recht dienen. Dat wil God dus in alles nodigen en hem ook recht dienen. Nou, daar ga ik nu niet meer over zeggen. Daar mag u dan zelf ook nog verder over nadenken vandaag. Ging over de Pinkstergeest. Beloofd, gekomen, werkzaam. En die geest die werkt ook vandaag nog. Want de Heer Jezus is nog niet teruggekomen op de wolken van de hemel. En die geest die werkt zoals de wind. Nicodemus die zegt, kunnen we dat nou eens uitleggen, dat ik dat een beetje ga begrijpen. He, wat eerst en wat later en hoe zit dat dan precies in elkaar? Toen zei de Heer Jezus tegen hem, ben jij nou een leraar Israël, weet je deze dingen niet? De wind blaast waarin hij wil. Gij kent zijn geluid. Gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Als u is ieder er de geest geboren is. Gemeente, snappen we er niks meer van. Dan wordt het heel persoonlijk. En dan krijgen we die zaligmaker nodig. Nou, heren, hoe het moet, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. De wind blaast waarin hij wil. Amen. Gemeente, wij gaan tenslotte nog zingen, Psalm 108, en daarvan het laatste vers. O God, die 's lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet, en wat er verder volgt. gemeente, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de zending. Morgen zijn de collecten bestemd voor de landelijke evangelisatie. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de emeritus kas. Vanmiddag hoopt student J.M. Evers in uw midden voor te gaan. De dienst begint een half uur eerder, namelijk om 16:00. Dus of u er even rekening mee wilt houden, vanmiddag begint de dienst om 16:00. Morgen, tweede Pinksterdag, begint de dienst om 21:30. De jonge mensen die belijdenis doen worden om 21:45 verwacht in het halletje bij de consoerders. Dus het halletje achter deze deur. Dinsdagavond 7 juni hoopt de kerkraad te vergaderen. Ouders die doopaangifte willen doen worden niet deze week, maar volgende week vrijdag 17 juni om 19:00 verwacht in de consistorie van de kerk. Aan hen wordt verzocht het trouwboekje of een kopie van de geboorteakte mee te nemen. De doop zal dan bediend worden zondag 19 juni. De komende woensdag zal er geen meditatie zijn. Dit alles oreren we en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van God, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest en de genade van de Heer Jezus Christus zijn met u allen. Amen.